Hoi en welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Leuk dat je weer luistert. Als je nieuw bent bij de podcast, kijk dan zeker eens op bijbellezenmetjan.nl. Hier vind je boeken, challenges en cursussen die je helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Zo kun je daar mijn boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. In de podcast lees je op dit moment samen in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Zoals ik heb uitgelegd in de eerste aflevering van deze serie, beginnen we achteraan. Omdat je op die manier de context van de brief beter gaat begrijpen. En om de Bijbelse brieven te doorgronden en te kunnen toepassen vandaag de dag, heb je de oorspronkelijke context nodig. Ook lezen we uit de vertaling die nog niet zo gangbaar is. De eigentijdse Bijbelvertaling. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. In de eerste 12 overdenkingen hebben we het slot van Paulus' brief aan de Romeinen besproken. We zagen een paar belangrijke dingen. Phoebe is de stem van Paulus in Rome. Zij droeg de brief voor in de diverse huiskerken, beantwoordde vragen van de christenen en ging met hen in discussie. De zwakken zijn de christenen die onmachtig zijn, voor het grootste deel Joods, mensen die zich krampachtig vasthielden aan Gods wet uit het Oude Testament en dat ook wilden opleggen aan de heidense gelovigen. Paulus legt hun het belang van Gods genade uit, dat zij bij de rest van Israël horen die is gered, en dat zij hun niet-Joodse broeders en zusters als gelijkwaardige gelovigen moeten zien. Ze moeten zich niet verzetten tegen de Romeinse overheid en gewoon hun belasting betalen. De sterken zijn de christenen met een niet-Joodse achtergrond. Zij hebben macht, status en geld, ze ervaren vrijheid in Christus, maar kijken neer op de zwakken. Paulus vertelt hun dat ze bij het volk van God horen, maar dat ze niet hoogmoedig moeten zijn. En beide groepen moeten elkaar aanvaarden, want ze hebben Jezus even hard nodig. Nu we de context van de brief aan de Romeinse huiskerken beter begrijpen, kunnen we naar de opening van de brief gaan. De hoofdstukken 1 tot en met 8 zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Met de discussies over de zwakken en de sterken en met Paulus' praktische oproepen in ons achterhoofd lezen we deze hoofdstukken niet langer als een theologische verandering. Paulus wil dat het evangelie levens verandert. Dat maakt de brief aan de Romeinen zo mooi. Hij is ingewikkeld, maar de boodschap is prachtig. Laten we de eerste 17 versen van Romeinen 1 gaan lezen. En ik lees weer uit de EBV 24. Paulus, een dienaar van Jezus Christus, een geroepene en een apostel, die afgezonderd is voor het evangelie van God, dat hij vanaf het begin beloofd heeft door zijn profeet in de Heilige Schriften, met betrekking tot zijn zoon, die wat het lichaam betreft geboren is uit het zaad van het huis van David, en wat betreft de kracht en de Heilige Geest, die Jezus Christus, onze Heer, uit het verblijf van de doden heeft doen opstaan, geopenbaard is als de Zoon van God. Want door hem hebben wij genade ontvangen en het apostelschap onder alle volken, opdat zij gehoorzaam zullen zijn aan het geloof in zijn naam, want ook jullie zijn uit de volken geroepen door Jezus Christus. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God, geroepenen en heiligen, vrede en genade zijn met jullie, van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. Allereerst dank ik mijn God door Jezus Christus voor jullie allen, omdat men in heel de wereld van jullie geloof heeft gehoord. Want God, die ik in de geest dien, in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, dat ik onophoudelijk bij mijn gebeden aan jullie denk. Ik smeek dat vanaf nu, naar de wil van God, een weg voor mij geopend zal worden, opdat ik bij jullie kan komen. Want ik verlang er erg naar om jullie te zien en jullie een gave van de geest te geven, zodat jullie in hem bevestigd worden. Samen zullen wij dan vertroost worden door jullie en mijn geloof. Maar ik wil, mijn broeders, dat jullie weten dat ik vaak naar jullie toe wilde komen, maar dat ik tot nu toe verhinderd ben om ook onder jullie vrucht te dragen, zoals ook onder de overige volken, want aan Grieken en barbaren, aan wijzen en dwazen, aan alle mensen ben ik het verschuldigd om het evangelie te verkondigen. Zo word ik dan aangespoord om ook aan jullie, die in Rome zijn, het goede nieuws te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie. Want het is de kracht van God ten leven voor allen die erin geloven. Voor wie jij de Joden zijn ten eerste en voor wie jij daarom mee is zijn. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover de opening van Romeinen. Ik wil vandaag vooral bij de laatste twee versen stilstaan, want die bevatten het thema voor de hele brief. Maar laten we dus met de eerste versen beginnen. Paulus is de afzender en zoals gebruikelijk in die tijd stelt hij zichzelf voor aan het begin van zijn brief. Als ik in mijn eigen stille tijd de brieven bestudeer, vind ik het altijd mooi om die openingsregels heel langzaam te lezen. Want hoe kijkt iemand naar zichzelf? Paulus noemt zichzelf een dienaar van Christus. Dat is vrij modern taalgebruik. Eigenlijk zegt hij, ik ben een slaaf van Christus. Een slaaf is in dienst bij zijn eigenaar. Soms vrijwillig, soms onvrijwillig. In ieder geval heeft de heer van de slaaf alles te zeggen over het doen en laten van de slaaf. Aangezien Jezus geen heer is die mensen onderwerpt en dwingt om diensten voor hem te verrichten, is Paulus dus een vrijwillige slaaf. Maar Jezus mag wel alles bepalen. Paulus heeft zich volledig overgegeven. Hij is vrijwillig in dienst, maar wel in antwoord op Jezus' oproep. Paulus is niet voor niets geroepen. Dit geldt voor ons allemaal. Jezus roept ons en verlangt dat wij zijn slaaf worden, dat we bij hem in dienst komen. Bedenk dat Jezus een goede meester is. Hem volgen is niet vrijblijvend en kan je veel kosten, maar je krijgt er veel meer voor terug. Gods genade, het eeuwige leven, voor altijd in Gods nabijheid mogen leven. Paulus is ook een apostel. Dit woord betekent boodschapper. Een apostel brengt nieuws. In zijn geval brengt Paulus het evangelie. Hetzelfde evangelie dat wij ook mogen brengen. In de 5 versen die volgen vat Paulus de hele Bijbel samen. Hij spreekt over de Heilige Schrift, dat is het Oude Testament vervuld in het Nieuwe Testament, en de profeten die al hebben aangekondigd wat er zou gebeuren. Een afstammeling uit het huis van David, die de Zoon van God is, zou sterven en uit de dood opstaan. Door hem kunnen alle mensen genade ontvangen. Wie daar positief op reageert, is gehoorzaam, ongeacht uit welk volk je komt. Of je nu uit Israël komt of niet, redding is voor iedereen mogelijk. Denk nog weer eens terug aan de sterken en de zwakken. Hoe zouden zij op deze woorden hebben gereageerd? Ze keken op elkaar neer, maar Paulus zegt hier al, genade is voor mensen uit alle volken beschikbaar. Misschien dat de zwakke mensen hebben gedacht, ja, maar nu moeten die anderen zich wel aan de voedselwet houden en zich laten besnijden. En de sterke mensen kunnen hebben gedacht, ja, dus laten die anderen zich nu maar aan ons aanpassen. Daarom steekt Paulus in het vervolg zo'n lang betoog af over wat het evangelie precies is en hoe het evangelie de leidraad voor ons leven moet zijn. Paulus groet de Romeinse gelovigen door hen geliefden van God te noemen. Wat Paulus verderop ook voor kritiek geeft, de mensen mogen weten dat ze bij God geliefd zijn. Dat is de basis voor alles. Ze zijn ook geroepen en bovendien heilig verklaard. Dat wil niet zeggen dat het heilige boontjes zijn die geen fouten maken. Integendeel, ze zijn nog steeds zondig. Het betekent wel dat ze apart gezet zijn voor God. Ze vallen onder Jezus' bescherming en genade. Ze zijn schoongewassen van hun zonde en ze zijn inwoners geworden van het Koninkrijk van God. Paulus zegt ook dat hij God voor de christenen in Rome dankt en dat hij regelmatig voor hen bidt. Hij vertelt erbij hoe graag hij naar hen toe wil komen, want hij wil het evangelie ook aan hen vertellen. En dan zegt Paulus iets heel opvallends. Want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is de kracht van God ten leven voor allen die erin geloven, voor wie uit de Joden zijn ten eerste en voor wie uit de Arameërs zijn. De eigentijdse Bijbelvertaling zegt hier dus Arameërs. De Griekse vertaling zegt Grieken. Er wordt dus gewoon bedoeld mensen uit andere volken. Want zoals ik in het begin heb uitgelegd, de EBV 24 is gebaseerd op de Aramese vertaling van het Nieuwe Testament, terwijl onze meeste Bijbels gebaseerd zijn op de Griekse vertaling. Maar goed, dat terzijde. Paulus schrijft dus aan gelovige broeders en zusters, en toch vindt hij het nodig om te benadrukken dat hij zich niet voor het evangelie schaamt. Waarom eigenlijk? Het antwoord vinden we in een andere brief van hem, in 1 Korintiërs 1, vers 23 en 24. Daar zegt Paulus dat Jezus voor de Joden een struikelblok is en voor de niet-Joden een dwaasheid. Ga maar na. De meeste Joden wezen Jezus af, omdat ze niet konden geloven in de Messias die moest lijden. Ze hadden een koning verwacht zoals David en een profeet zoals Mozes, een martelaar. Een struikelblok dus. Voor Romeinen, Grieken en mensen uit andere volken was het onzinnig om een mens als een god te vereren. En dan ook nog eens een mens die op de meest verschrikkelijke manier was gedood. Goden en halfgoden waren machtig. Als je werd gekruisigd, dan was je de zegen en bescherming van de goden duidelijk kwijtgeraakt. Waarom zou je een man volgen die werd gekruisigd, net als andere misdadigers? Dwaasheid dus. Als je dus zegt dat je slaaf van een gekruisigde misdadiger bent, dan heb je dus veel om je voor te schamen. Maar dat doet Paulus niet, want hij kent de kracht van het evangelie. Die is namelijk Gods reddende kracht voor iedereen die gelooft. Iedereen. Dus voor Joden en niet-Joden. Voor Romeinen en niet-Romeinen. Voor rijke mensen en arme mensen. Voor zwakke mensen en voor sterke mensen. Maar waarom wil Paulus het evangelie naar Rome brengen? De christenen daar geloven toch al? Het evangelie brengen is echter veel meer dan alleen vertellen over Jezus in de hoop dat mensen tot geloof komen. We hebben al gezien wat Paulus' doel is met deze brief. Hij wil dat de christenen het evangelie gaan leven, het in praktijk gaan brengen. Daarom is deze brief zo belangrijk. Ben je bekend met het levensverhaal van Maarten Luther, de grondlegger van de reformatie? Hij was een monnik die al jarenlang enorm worstelde met schuldgevoelens. Hoe kon God een zondaar als hij vergeven? Hij bestudeerde de brief aan de Romeinen en toen ging het licht aan. De Rooms-Katholieke Kerk in zijn tijd vertelde dat mensen vooral veel geld moesten geven om er zo voor te zorgen dat God hun straf zou inkorten en ze uiteindelijk in de hemel zouden komen. Luther begreep opeens dat het helemaal niet klopte. Het evangelie was niet dat je het goed kon maken met God door geld te geven, maar dat het tussen jou en God kon goedkomen als je in Jezus geloofde. Zijn genade was genoeg. Hij kwam tot deze conclusie door het lezen van de brief aan de Romeinen. Dat is natuurlijk heel mooi en ook heel belangrijk geweest. Het geweld en de vervolging die daarna tussen christenen losbarstte, was natuurlijk veel minder mooi. Maar het hoofddoel van Paulus in deze brief is niet de boodschap van Luther geweest. Hij heeft Romeinen niet geschreven als de theoretische basis van ons geloof. Het gaat hem om de praktische uitwerking van het evangelie. Daar zullen we in deze serie steeds weer bij uitkomen. En dit is ook de reden dat Paulus graag naar Rome wil. De broeders en zusters moeten begrijpen wat het hele evangelie inhoudt, zodat ze zich kunnen verenigen en samen de wereld kunnen vertellen over wie Jezus is. Tot zover de overdenking van vandaag. Wil je elke dag met mij in de Bijbel lezen? Overweeg dan om je in te schrijven voor een Bijbelleeschallenge. Kies bijvoorbeeld voor de Bijbel in 40 dagen, een van de evangeliën of het leesplan Openbaring. Je kunt al mijn challenges vinden op bijbellezenmetjan.nl/challenges. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.